Hele goedemorgen. Ja, we zijn met elkaar bezig in het boek Handelingen, de handelingen van de apostelen, de handelingen van de Heilige Geest. Ondertussen is het het vierde tekstgedeelte wat we met elkaar willen gaan lezen en dat is het tekstgedeelte uit Handelingen 2 vanaf vers 36. De Heilige Geest is zojuist uitgestort en Petrus die heeft de moed gevat om om het woord te nemen en te gaan preken, te gaan verkondigen. We zijn hier aan het einde gekomen van zijn preek. Handelingen 2 vanaf vers 36. Laat dan heel het huis van Israël zeker weten dat God hem tot een Heer en Christus gemaakt heeft, namelijk deze Jezus die u gekruisigd hebt. En toen zij dit hoorden, werden zij diep in het hart geraakt en zeiden tegen Petrus en de andere apostelen, wat moeten we doen, mannen, broeders? En Petrus zei tegen hen, bekeer u en laat ieder van u gedoopt worden in de naam van Jezus Christus tot vergeving van de zonde. En u zult de gave van de Heilige Geest ontvangen. Want voor u is de belofte en voor uw kinderen en voor alle die veraf zijn, zovele als de Heere onze God ertoe roepen zal. En met veel meer andere woorden legde hij getuigenis af en spoorde hij hen aan met de woorden, laat u behouden uit het verkeerde geslacht. Zij nu die zijn woord met vreugde aannamen werden gedoopt en ongeveer 3000 zielen werden er op die dag aan hen toegevoegd. En zij volharden in de leer van de apostelen en in de gemeenschap en in het breken van het brood en in de gebeden. En er kwam vrees over iedereen en er werden veel wonderen en tekenen door de apostelen gedaan. En alle die geloofden waren bijeen en hadden alle dingen gemeenschappelijk. En zij verkochten hun bezittingen en eigendommen en verdeelden die onder allen. Nadat ieder nodig had. En ze bleven dagelijks eensgezind in de tempel bijeenkomen. En terwijl zij van huis tot huis brood braken, namen zij gezamenlijk voedsel tot zich. Met vreugde en in eenvoud van hart. En zij loofden God en vonden genade bij heel het volk. En de Heere voegde dagelijks mensen die zalig werden aan de gemeente toe. Vorige week hebben we met elkaar gekeken naar de uitstorting van de Heilige Geest, die weliswaar plotseling kwam, maar niet geheel onvoorbereid. En we zien dat er na die preek van Petrus 3000 mensen tot geloof komen. Dat is een gigantische hoeveelheid mensen. En weet je, als goed evangelische zeggen wij dan heel snel, ja, maar het gaat niet om de aantallen. Ik vraag me af of dat waar is. Ik hoop dat de kustwacht er anders over denkt als er een cruiseschip midden op zee naar de kelder gaat. Ik hoop dat de kleuterjuf er anders over denkt als ze op schoolreisje gaan. Als van de 30 kinderen die in de schoolbus vertrokken er maar 15 terugkomen en je vraagt, hey, waar zijn de overige 15? Dat de juf zegt, ah, jullie ook altijd met die aantallen. Het gaat om de kwaliteit, niet om de kwantiteit. Het gaat wel om de aantallen. Ik tel mijn meisjes als we op stap gaan. En als ik er eentje mis, dan zeg ik, oké, van ja, Eefje Marle, waar is mama? Het gaat mij wel om de aantallen. We zijn helemaal niet in de positie om te zeggen, het gaat niet om de aantallen. Als je in je reddingssloepje zit, terwijl er nog honderden om je heen op het punt staan om te verdrinken, dan ben je niet in de positie om te zeggen, het gaat niet om de aantallen. Als je geeft om mensen, dan geef je om aantallen. Want als je echt gelooft dat mensen zonder Jezus verloren zijn voor dit leven en verloren zijn voor de eeuwigheid, dan geef je om aantallen. Dit is geen pleidooi voor een megakerk. Maar wel om ernst te maken, waar deze eerste gemeente ernst mee maakte. En ik vraag me af of dat het in ons hoofd zou zijn opgekomen als God nog steeds dagelijks mensen aan de gemeente toe zou voegen. Of dat het in ons hoofd opgekomen zou zijn om te zeggen, het gaat niet om de aantallen. Het gaat wel om de aantallen. En het ging de apostelen trouwens ook om de aantallen. Want ze hebben staan tellen. Ongeveer 3000. Petrus zijn ongeveer 3000 die vandaag tot geloof zijn gekomen. En dagelijks voegde God mensen toe aan die gemeente. Dus die piepjonge gemeente die groeide als kool en hij stond in de gunst, hij vond genade in de ogen van het volk. En weet je, ik ben niet zo heel erg optimistisch als het erom gaat of dat wij nog steeds zoveel genade vinden in de ogen van heel het volk. Ik denk als je hier naar buiten loopt en aan een willekeurige ongelovige vraagt, hey, hoe denk jij over de kerk, dat je veel verschillende antwoorden krijgt. Anti-homo, anti-feminisme, anti-horeca op zondag, anti-dit, anti-dat, anti-zus, anti-zo. Heel veel verschillende antwoorden. maar ik verwacht niet heel veel genade te vinden in de ogen van het volk. Hoe is het mogelijk? We zijn ergens iets kwijtgeraakt. Hoe is het mogelijk dat we toch zo vaak vooral brengers van slecht nieuws zijn geworden? Dus ik denk dat het goed is als we vanmorgen gaan kijken naar een aantal dingen die deze gemeente typeerde. Deze eerste jonge gemeente. Wat typeerde die gemeente? Want we zien aan de ene kant dat het volk, dat de gemeente genade vond bij het, in de ogen van het volk. Maar anderzijds, wel op zo'n manier, dat God dagelijks mensen toevoegde. Dat mensen dagelijks tot geloof kwamen. Nou, wat kunnen we leren van deze gemeente? En ik heb daarvoor 5 O's. Een week geleden had ik 4 B's, nu heb ik 5 O's. We gaan het hele alfabet door. En de eerste O is dat er een oproep is tot bekering. Het tweede is dat er onderwijs is van de apostelen. Het derde is omzien naar elkaar. Ontmoeten van God en ontzag voor God. 5 O's. Het eerste, oproep tot bekering. Aan het einde van die preek van Petrus zegt hij in vers 36... Laat dan heel het huis van Israël zeker weten dat God hem tot een Heere en Christus gemaakt heeft. Namelijk deze Jezus die u gekruisigd hebt. Blijkbaar had Petrus nog nooit een fatsoenlijk boek over gemeentegroei gelezen. Want dan had hij wel geweten dat het niet zo slim is om je preek zo te eindigen. Maar het trof doel. Deze Jezus die u gekruisigd heeft. Het raakte mensen diep in hun hart. Het moet een beetje hetzelfde gevoel zijn geweest als wat de zonen van Jacob hadden. Toen ze ontdekten dat hun kleine broertje, die ze jaren eerder voor een habbekrats hadden verkocht aan een slavenhandelaar, dat hij het geschopt had tot onderkoning van Egypte. Dat was even schrikken. Datzelfde gevoel, dat moeten die mensen die naar Petrus hebben geluisterd ook hebben gehad. Ze hadden zojuist de Zoon van God vermoord. Er kleefde bloed aan hun handen. Bloed wat niet alleen onschuldig was, maar goddelijk. En de schrik sloeg erom het hart, ze werden diep in het hart geraakt. Wat moeten we nu doen? Wat moeten we nu doen, mannen en broeders? Dat is een hele terechte vraag. Want wat doe je als je weet dat de koning tegen wie je al die tijd het verzet zich opmaakt om zijn rechtmatige eigendom in bezit te gaan nemen. En je weet dat je niet aan kan. Je weet dat je niet kan bestrijden. Dan vraag je, wat zijn de voorwaarden voor vrede? En dat is wat deze mensen doen. Wat moeten we doen, mannen en broeders? Wat zijn de voorwaarden voor vrede? En Petrus die zegt dan tegen hem, bekeer u. En laat ieder van u gedoopt worden in de naam van Jezus Christus tot vergeving van zonden. En u zult de gave van de Heilige Geest ontvangen. Dat is de voorwaarde voor vrede. Bekering. En het woord wat daar wordt gebruikt is, in het Grieks is het woord metanoia. En dat betekent zoiets als verandering van denken. Dat wil niet zeggen dat God niet geïnteresseerd is in wat je doet en wat je zegt. Maar wat je doet en wat je zegt kan alleen veranderen als het begint met een verandering van denken. Alleen als je gezindheid gaat veranderen, gaat de rest ook veranderen. God is wel degelijk geïnteresseerd in verandering van je hele leven, maar het begint bij een verandering van gezindheid. Weet je wie zo'n verandering van gezindheid meemaakte? De verloren zoon, de jongste zoon. Hij was het zat bij zijn vader op de boerderij. Altijd maar diezelfde sleur, altijd hetzelfde suffe boel. En dan ging op een dag naar zijn vader toe en zei: pa, ik ben beu hier. Geef me mijn geld, ik vertrek, ik kom nooit meer terug. Groet aan mijn broer. Hey. Hij droomde van een leven vol seks, drugs, rock and roll, mooie meiden om zich heen, interessante vrienden, varkens en... Varkens? Ja, want uiteindelijk bleken die mooie meiden dat helemaal niet zijn gezelschap te zijn. Maar varkens. En uiteindelijk bleek er helemaal geen kaviaar op het menu te zijn. Te staan, maar varkens schillen. En dat is het moment dat hij tot zichzelf komt. Dat hij denkt, moet je mij nou zien? Op het punt dat hij een hap van die varkens schillen wil, denkt, waar ben ik mee bezig? Ik dacht dat het fantastisch was, maar het is het helemaal niet. Het is ranzig. En ik had het eigenlijk helemaal zo slecht nog niet bij mijn vader. Ik had het eigenlijk hartstikke goed. Dat is het moment dat hij tot bijzinnen komt. Dat is het moment dat hij opstaat en dat hij teruggaat naar huis. Maar het begon met een verandering van denken. Het begon met een verandering van denken. En weet je, bekering is niet het meest populaire onderdeel van onze boodschap. Niemand vindt het leuk om te horen dat hij varkensschillen zit eten. En het is voor de komst van het Koninkrijk van God is voor mensen die op vijandelijke voet staan met de koning geen goed nieuws. Verkondiging van bekering is geen populaire boodschap. Maar juist daarom moeten we hem wel brengen. Juist daarom, dat is waar we voor geroepen zijn. Want als wij het niet doen, dan blijven mensen varkensschillen eten en blijven mensen zich verzetten tegen de koning die komt. En daarom is die oproep tot bekering zo belangrijk, maar inderdaad niet populair, dat is hij nooit geweest. De profeten in het Oude Testament, die hoefden zich geen zorgen te maken over de AOW-leeftijd, want die zouden ze toch überhaupt nooit bereiken. Waarom? Omdat ze bekering preekte. Johannes de Doper werd onthoofd omdat hij bekering preekte. Jezus werd gekruisigd omdat hij bekering preekte. Petrus werd ondersteboven gekruisigd omdat hij bekering preekte. De meeste apostelen werden vermoord. Waarom? Omdat ze bekering preekten. De hele verhaallijn door de hele Bijbel heen is: bekeer je. Keer je om van die varkensschillen. Keer je toe naar Jezus. Keer je toe naar God. Bekeer je. Dat is het verhaal van de Bijbel. En dat is ook het verhaal van de kerk. En daarom zegt Petrus: word veranderd in je denken. Ga zonde zien zoals het echt is. Varkensschillen. Varkensvoer. Maar ga ook God zien zoals hij echt is. Geen zuurpruim die jou je pleziertjes niet gunt. Maar een vader die jou geluk voor ogen heeft. En een hoopvolle toekomst. En daar zelfs zijn zoon voor gaf. Dat is de oproep tot bekering die klonk in die dagen van die jonge kerk. Oproep tot bekering. Het tweede wat typerend was, dat was het onderwijs van de apostelen. Een toewijding aan het onderwijs van de apostelen. Vers 42. En zij volharden in de leer van de apostelen. Je hebt veel mensen die zeggen, van ja, de Bijbel, dat is natuurlijk een hartstikke mooi boek met hele mooie verhalen en interessante lessen, maar het is natuurlijk wel heel cultureel gekleurd, hè? Het is heel erg wat voor toen was. Het is echt niet meer van deze tijd wat hierin staat. Dus je moet het lezen met de bril van de cultuur en dan kun je kijken van, nou, wat is nu wel en wat is nu niet van deze tijd. Het is cultureel gekleurd. Ik vraag het me af, eerlijk gezegd. Als het echt zo was dat dit cultureel gekleurd was, dat dit gangbaar was in de toenmalige cultuur, waarom was het dan nodig om er een heel boek over te schrijven? Wie zou de moeite nemen om een boek te schrijven over iets wat toch iedereen al vanzelfsprekend vond? Nee, het ding was juist dat dit niet gangbaar was in de cultuur van die dagen. De maatschappij was juist heel anders. Maar in die maatschappij is de kerk geroepen om als het ware een maatschappij daarbinnenin te zijn. Een samenleving in een samenleving, een maatschappij in een maatschappij. Juist omdat het niet cultureel geaccepteerd was. Kijk, je kan zeggen, het is niet meer van deze tijd en dat klopt. Maar het was het ook al niet toen het geschreven werd. Toen was het al vreemd. Het is niet van een tijd die achter ons ligt. Het is van een tijd die nog komt. Het is van een tijd die nog voor ons ligt. Want de kerk is eigenlijk een soort voorpost van het Koninkrijk van God. Weet je dat? Je zou kunnen zeggen, de kerk is een soort pilotproject. De kerk is een voorpost. Het is niet simpelweg een groepje mensen die hun boardingpas hebben en nu wachten tot het vliegtuig naar een betere wereld vertrekt. Nee, de kerk is, zoals Petrus ergens in zijn brieven zegt, een heilige natie. Met andere woorden, een samenleving binnen een samenleving. Zodat de wereld kan zien hoe je met elkaar leeft. Hoe je met elkaar omgaat. Hoe je relaties aangaat. Hoe het hele leven geleefd wordt en hersteld wordt. Onder de heerschappij van koning Jezus. Dat is waar de kerk voor is. En daarom zetten we in de rots in op onderwijs. Daarom vinden we fundamentenonderwijs belangrijk. Daarom vinden we bijbelstudies belangrijk. Daarom vinden we bijbelse prediking belangrijk. Juist omdat de dingen die daar geleerd worden vaak zo radicaal anders zijn dan wat cultureel geaccepteerd is. Dus ze volharden in het onderwijs van de apostelen, maar ook in de gemeenschap en het breken van het brood. Ze volharden in de gemeenschap. Ze waren toegewijd aan elkaar zoals een gezin. We hebben dat vanmorgen al gezongen, we zijn een gezin. Weet je, een tijdje terug, toen kwam er een zuster naar me toe, naar de dienst met vrees en beven, te vragen of dat ze even wat tijd voor me mocht. En ze vertelde me een verhaal over de afgelopen week, wat er in haar gezin had voorgedaan. En daarna zei ze heel snel, sorry dat ik je hiermee lastig van, want ik weet dat jullie druk hebben als oudste. Maar haar verhaal trof me. Maar die laatste opmerking, die hakte erin. Want als wij als oudsten de indruk wekken dat wij voornamelijk bezig zijn met organiseren en plannen maken en vergaderen, dan spijt me dat. Laat organisaties maar lekker organiseren, laat bedrijven maar lekker vergaderen, maar laat ons naar elkaar omzien. Het kan maar gestolen worden, die vergaderingen. Ze zijn nodig. Ze zijn nodig. Maar we bestaan om naar elkaar om te zien. We bestaan om een gemeenschap met elkaar te vormen. Waar naar elkaar wordt omgekeken. Waar we elkaar helpen te groeien. Waar we elkaars lasten dragen. Jezus zegt, hieraan zullen alle inzien dat u mijn discipelen bent. Als u liefde hebt onder elkaar. Daaraan zal de wereld zien dat wij zijn discipelen zijn. Weet je, er zijn goede redenen waarom mensen de kerk afwijzen. Als mensen zich niet geloven wat hier verkondigd wordt, kunnen we niks aan doen. Als mensen zich niet willen bekeren van hun pleziertjes, omdat ze er zo blij mee zijn, so be it. Daar kunnen we niks aan doen. Dat zijn goede redenen om de kerk af te wijzen, om Jezus af te wijzen. Maar laten we er alsjeblieft voor op onze hoede zijn. Dat we mensen geen verkeerde redenen geven om de kerk af te wijzen. Want mensen wijzen de kerk ook af omdat christenen elkaar verketteren. Omdat christenen elkaar het licht in de ogen niet gunnen. Omdat christenen elkaar laten stikken. Omdat christenen niet naar elkaar omkijken. We kunnen er niks aan doen als mensen om goede redenen de kerk afwijzen. Maar laten we alles doen wat in onze macht ligt. Om ervoor te zorgen dat mensen de kerk niet om verkeerde redenen afwijzen. Laten we omzien naar elkaar. Zo volharden in het onderwijs van de apostelen, in de gemeenschap en het breken van het brood en in de gebeden. Ze waren volhardend in de gebeden. Ik vraag me af, kan dat van mij gezegd worden? Weet je, lange tijd was mijn gebed een beetje zoals belletje lellen. Aanbellen en wegrennen voordat er open wordt gedaan. Maar ik heb echt gemerkt, vanaf het moment dat ik echt tijd maak om God te zoeken, vanaf het moment dat ik echt tijd maak voor persoonlijk gebed en voor gezamenlijk gebed, dat echt dingen veranderen. In mijn hart, in mijn leven, in mijn gezin. Dingen veranderen. En het voelt belachelijk inefficiënt, kan ik je vertellen. Ik heb net als jullie 5 doordeweekse avonden. En ik heb waarschijnlijk net als jullie activiteit voor 10. Maar 1 van die 5 avonden, 20% van de beschikbare tijd, besteed ik om met een paar mannen te bidden. En je zou je kunnen afvragen, heb je dan niet wat beters te doen? Nee. Want we ontmoeten God daar. Want bidden, dan zeg je eigenlijk steeds opnieuw en op 1000 verschillende manieren. Heere God, zonder u kan ik echt niks doen. Dat is waar Jacob het een paar weken geleden over heeft gehad. Zonder u kan ik niks doen. Een oude baptistenpredikant die zei ooit, wanneer we afhankelijk zijn van onze organisatie, dan krijgen we wat organisaties kunnen doen. Wanneer we afhankelijk zijn van ons onderwijs, dan krijgen we wat onderwijs kan doen. Wanneer we afhankelijk zijn van menselijke kwaliteiten, dan krijgen we wat een mens kan doen. Maar als we afhankelijk zijn van gebed, dan krijgen we wat God kan doen. Weet je, ik heb vaak gebeden, God, doe iets onmiskenbaars in mijn leven. Doe iets wat boven elke twijfel verheven is. Waar ik niet omheen kan, dit is echt uw werk. En weet je, God heeft het gedaan. Ik mag het afgelopen jaar terugkijken op momenten dat God me echt dingen heeft gegeven die boven twijfel, die echt van hem waren. Waar ik niet meer omheen kan. En er zijn ook dingen die hij me nog niet gegeven heeft. Maar ik heb God zien werken. Dingen die echt alleen God kan doen. En weet je, ik zal eerlijk zijn. Afgelopen of anderhalf jaar geleden toen ik gekozen werd als oudste. Ik zal niet zeggen dat ik heb gedacht dat ik geknipt was voor de job. Ik zal niet zeggen dat ik heb gedacht, dit varkentje zullen we wel eens even wassen. Maar weet je, ik had heel wat jaartjes theologie gestudeerd. Ik kon dus een flink wat vlieguren hier op de preekstoel. Ik voelde me min of meer competent. Maar in die eerste weken kwam ik er al heel pijnlijk achter. Het is niet genoeg. En ik heb wat keer op mijn knieën gelegen. Heer God, u roept me hiervoor. Maar ik heb niet wat ik nodig heb. De jaren theologische ervaring. De ervaring op de preekstoel. Heer God, het is niet genoeg. Ik heb meer nodig, Heer. Geef me wat ik nodig heb om dit te kunnen doen. Bidden is niet zozeer een manier om dingen van God te krijgen. Maar dat is een manier om God zelf te krijgen. Bidden is God, God laten zijn. Bidden is God de mogelijkheid geven om datgene te doen wat alleen God kan. En hij verlangt ernaar om niks, hij doet niets liever dan dat. God wil datgene doen wat alleen God kan. Maar hij verlangt er nog meer naar om dat te doen door mensen die hem daar vrijmoedig en bijna stoutmoedig om vragen. Zijn ogen gaan over heel de wereld om krachtig bij te staan. Al wiens hart voorkomen naar hem uitgaat. Weet je, we zijn niet wie we moeten zijn als heel onze kerk alleen maar, en als wat we zien gebeuren, alleen maar verklaard kan worden uit wat wij als mensen kunnen doen, uit menselijke inspanning, menselijk talent, menselijke organisaties. We zijn niet wie we moeten zijn, wie we zouden moeten zijn, als het geheel verklaard kan worden uit menselijke inspanningen. Ik wil God onmiskenbaar zien werken hier in de gemeente. Jullie ook. En daarom blijven we jullie uitnodigen voor bidstonden. Voor gebed. Om elkaar te ontmoeten, om God te ontmoeten. En weet je, misschien dat het je niet lukt om bij een georganiseerde bidstond te zijn. Om praktische redenen. Organiseer dan zelf een bidstond. Weet je, als je met een paar mensen dicht bij elkaar woont, organiseer het. Kom wekelijks bij elkaar. En laat God, God zijn. En ik beloof je, je gaat dingen zien. Dingen die onmiskenbaar van God zijn. Ontmoeten van God. In de vijfde plaats, de vijfde O. Ontzag voor God. Vers 43. En er kwam vrees over iedereen en er werden veel wonderen en tekenen door de apostelen gedaan. Ik vroeg laatst aan Eefje, Eefje, kun je bang zijn en blij tegelijkertijd? En Eefje dacht even na, zei nee, nee, dat kan niet. Het kan wel zijn dat je bang bent in het donker en daarna blij omdat mama er weer is, maar het kan niet tegelijkertijd. Nou, dat is op zich goed over nagedacht, maar zo werkt het in ons hoofd. Vrees en vreugde, dat zijn twee tegenovergestelde dingen. Die zijn in ons idee niet te verenigen met elkaar. En toch zien we dat gebeuren hier in deze gemeente. We zien vrees voor God. We zien vreugde in God. En we zien verheerlijking van God en zelfs vermenigvuldiging van de gemeente. Dus ergens hebben deze dingen, vrees, vreugde, aanbidding en vermenigvuldiging, alles met elkaar te maken. Een tijdje terug was ik op mijn werk. En ik zat achter mijn computer en het rommelde een beetje in de lucht. Ze hadden onweer opgegeven. Maar opeens was er zo'n enorme flits. En direct erachteraan een gigantische klap. 40 meter verderop was de bliksem ingeslagen. En je hoorde de ramen gewoon trillen in hun sponning. En je voelde de spanning bijna in de lucht hangen. Nou, vroeger als jochie was ik bang van onweer. Echt bang. Nu niet meer. Nu kan ik wel genieten van dat natuurgeweld. Maar op dat moment, toen het zo dichtbij kwam, ik voelde vrees. Niet dat ik onder mijn bureau wilde kruipen en wachten tot mijn moeder zou komen. Maar wel dat ik opsprong van mijn stoel en naar mijn collega's op de afdeling rende. Wow, hoorden jullie dat ook? Natuurlijk hoorden ze dat ook. Ik denk dat iedereen in een straal van 5 kilometer die klap heeft gehoord. De rook kwam uit de stopcontacten. Maar dat is wat er gebeurt als mensen geconfronteerd worden met iets groots. Iets wat groter is dan henzelf. Iets wat machtig is. Iets wat gevaarlijk is. Iets wat zo dichtbij komt. Dan willen ze dat kwijt. Dan willen ze dat uiten. Dan willen ze dat iedereen dat ziet. Wie er ook maar in de buurt komt, als je een wervelstorm of een onweerswolk of een grote bergketen, je wil dat andere mensen delen in die vreugde, delen in die vrees. Je wil dat andere mensen dat ook zien. Wauw, is dat niet geweldig? Zie jij dat ook? En dat gebeurde ook in handelingen. Het waren wonderen en tekenen en daardoor kwam er vrees over hen, want de levende God was in hun midden. Niet op een manier, geen vrees op een manier van dat ze verstijfden, zoals bij de berg Sinaï toen de tijd. Maar op een manier dat ze opsprongen en naar hun collega's op de afdeling renden. En naar hun vrienden en familie en riepen toe, wow, kom eens kijken wat ik nu toch meemaak. Er is een vorm van vrees die gepaard gaat met vreugde. En die leidt tot aanbidding. En die onvoorstelbaar aanstekelijk is. En dan is de vraag, is die vrees voor God hier ook? Dat God nog groot is en machtig. Is die vrees hier? Die vrees voor God die leidt tot aanbidding, die gepaard gaat met vreugde en die onvoorstelbaar aanstekelijk is. Maakt datgene wat we van God zien in ons leven en lezen in zijn woord nog net zo'n impact als die donderslag bij mij op mijn kantoor? Dat je wil zeggen, wauw, heb jij dat ook gezien? Heb jij dat ook gehoord? Of is onze God misschien ongevaarlijk geworden en tam en aaibaar? Ik vind een heel mooi. Wie heeft er wel eens Narnia gelezen? Of de film gezien. Er is één passage die blijf ik mooi vinden. Dat is als Susan, dat is in het eerste deel, als Susan voor de eerste keer hoort dat Aslan een leeuw is. Oh, zei Susan, ik dacht dat hij een man was. Hij is toch wel tam? Ik bedoel, ik zou me nogal nerveus voelen over het ontmoeten van een leeuw. Tam, zei meneer Bever. Wie zei er iets over tam? Natuurlijk is hij niet tam, het is een leeuw. Maar hij is goed. En hij is de koning, zeg ik je. En dat is onze God. Hij is groot. Hij is almachtig, hij is gevaarlijk, hij is zeer te vrezen, maar hij is goed. Dus dat is onze kerk, dat is de kerk van handelingen. Oproep tot bekering, onderwijs van de apostelen, omzien naar elkaar, ontmoeten van God en ontzag voor God. Ik weet niet of dat jullie dat gevoel ook hebben als je handelingen leest. Ik hoop dat je die eerste hoofdstukken al door hebt gelezen, steeds opnieuw. En ik hoop dat je dan een beetje dat gevoel krijgt van, dat je bijna een soort heimwee krijgt naar die dagen. Heb je dat niet? Als je ziet, wauw, was ik daar maar bij geweest. Kon ik daar maar bij zijn? kon ik daar maar bij zijn. De essentie van het verhaal is niet dat we moeten gaan zitten dagdromen over wat het toen was. Maar dat we ons mogen realiseren dat die kerk nog steeds bestaat. Ik las van de week dat verhaal van de inwijding van de tempel in 2 Kronieken 7. Salomo heeft een prachtige tempel gebouwd. Top of the bill materialen, state of the art architectuur. Maar dan komt er vuur uit de hemel. En de heerlijkheid van God vult de tempel. En de mensen kunnen niet op hun benen blijven staan, maar vallen op hun aangezicht. En niemand durft die tempel binnen te gaan, want de heerlijkheid van God die is daar. En ik las dat en ik dacht, wauw, stel je voor dat ik maar een steentje mocht zijn van dat gebouw. Gewoon een steentje van dat gebouw waar de heerlijkheid van God zou zijn. De tempel bestaat niet meer. Er is geen fysiek huis meer van God. Maar wat gebeurt daar in die bovenzaal? Als de apostelen eensgezind bij elkaar zijn, in gebed, rondom het woord, wat gebeurt er? Vuur komt uit de hemel. En de heerlijkheid van God vult, wat? De bovenzaal. Vult zijn gemeente. De kerk is de tempel van God. Wij als mensen, wij als kerk bij elkaar. Wij zijn het huis van God. En daarom wil ik deel zijn van die kerk. Daarom wil ik deel zijn van dat gebouw. Daarom wil ik niet zomaar een los steentje zijn, wat ergens los ligt. Ik wil vastzitten en verbonden zijn aan die kerk. Want dat is waar de heerlijkheid van God zichtbaar wordt. Dat is waar vuur uit de hemel komt. Mensen die los liggen als steentje, die zien er niet zoveel van. Maar als je onderdeel bent van die kerk, dan zal je Gods heerlijkheid zien. Wil je dat? Wil je onderdeel zijn van die kerk? Weet je, als ik dan die heerlijkheid van God mag zien, dan interesseert het me geen klap of ik volgens de bestektekening een dakpan of een stoeptegel ben. Maar ik wil onderdeel zijn van die kerk. Ik wil onderdeel zijn van die gemeente, van dat gebouw. Ik wil deel zijn van datzelfde gebouw als waar Petrus en Paulus en Johannes en die andere geloofshelden deel van waren en waar Jezus zelf de hoeksteen van was. Van dat gebouw wil ik deel zijn. Dus het is niet zwijmelen en dagdromen over al die mooie dagen, die goede oude tijd. Maar realiseer, die kerk bestaat nog steeds. En ik hoop dat het ook voor jou geldt. Ik hoop dat jij ook verbonden wil zijn met die kerk. Ik hoop dat jij ook je plaats wil innemen, niet los wil blijven liggen. Maar dat je dan vast wil komen. Waar je ook hoort. Na de hemelvaart waren de 12 discipelen eensgezind bij elkaar. En voor de uitstorting van de Heilige Geest waren er 120 eensgezind bij elkaar. En na die eerste preek van Petrus waren er 3000 eensgezind bij elkaar. Het is één gebouw. Eensgezind, het is belangrijk. Zal ik demonstreren wat er gebeurt als het niet eensgezind is? Zal ik het laten zien? Ik ga het niet laten zien. Want ik hou van die kerk. En ik hou van deze kerk. En ik wil niet bekend zijn als die kerel die een kerkje in elkaar heeft laten vallen voor in de dienst. Want ik hou van Gods kerk. En ik wil bouwen. En ik wil me uitstrekken naar eenheid. En weet je, misschien dat het best wel ergens gaat, dat conflict of dat meningsverschil wat je met iemand hebt. Misschien heb je best een punt. Misschien sta je zelfs volledig in je gelijk. Maar dat is bij lange na niet zo belangrijk als de eenheid waar Jezus ons toe oproept. Wees één met elkaar. Zie hoe goed en hoe liefelijk is het dat broeders ook eensgezind samenwonen. Want daar gebiedt de Heer zijn zegen en het leven tot in eeuwigheid. Amen. Maar tot verandering van denken. En dat ze u zullen zien zoals u bent in al uw heerlijkheid. Vader, vul dit huis met uw glorie. Wilt u aanwezig zijn hier, Heer. Maak ons één, één in uw naam. Vader, en maak dat wij als kerk weer genade zullen vinden in de ogen van het volk. Niet door water bij de wijn te doen. Heer, maar door om te zien naar elkaar. Elkaar lief te hebben. Want hieraan zegt u, Heer Jezus, dat de wereld zal zien dat wij uw discipelen zijn. Dat wij liefde hebben onder elkaar. Vader, en voeg weer mensen toe. Want het gaat ons wel om aantallen, Heer. Want mensen gaan verloren zonder u. Voor de eeuwigheid. Vader, het gaat ons wel om aantallen. Dus laat ons ernst maken hiermee, Heer. Dat we weer zullen bidden. Dat we onze knieën zullen buigen voor u. Dat we u zullen zoeken. En het geheel en al van u zullen verwachten. Vader, dat u weer God bent in deze gemeente. Zeer te vrezen en zeer te prijzen. Zo bent u, o God. Dank u wel voor wie u bent. En voor wat u gaat doen in Jezus' naam. Amen.